een onreine en Jezus. En dan zien we tot Jezus gevlucht, het 27e vers. In Jezus geloofd, het 28e vers. En door Jezus behouden, het 34e vers. En dan moet u op de volgorde letten. Zoals de Heer dat daar zegt, we hopen daar straks ook op terug te komen. Mam, ik heb toch zo vreselijke hoofdpijn. Ik speelde bij mijn vriendje of vriendinnetje. En toen kreeg ik in één keer hoofdpijn van die steken door mijn hoofd heen. Ach, mijn kind, kom maar. Ik zal je wel een paracetamolletje geven. En dat krijg je dan, hè. Maar even later zeg ik tegen mama, mama, het wordt niet beter, het wordt erger. Nou, zeg mama, dan zal ik er nog eentje geven, maar meer kan niet, mijn kind. En dan krijg ik er nog een, maar het wordt nog erger. En wat zegt mama dan? We gaan naar de dokter. En dan kom je bij de dokter. En de dokter luistert en kijkt. Ik weet het niet, stuur je wel door naar het ziekenhuis. En dan kom je in het ziekenhuis terecht en dan maken ze foto's of je gaat door zijn scan. En dan komt de boodschap. Ik kan niets voor je doen. Weet je wat? Moet je altijd die hoofdpijn houden? Elke dag opnieuw die hoofdpijn als je naar school gaat. Als je bij een vriendje of vriendinnetje gaat spelen. Is er dan niemand die kan helpen? De knappe artsen in het ziekenhuis hebben gezegd, nee, er is niemand. Moet het dan zo verder? Of is er toch nog één? Is er toch nog één die kan helpen dat wat artsen niet kunnen? En noem maar op, lieve kinderen, jullie weten het wel. En dat zijn we nou ook vanmiddag. Ook die vrouw heeft van alles geprobeerd. Niemand kon haar helpen. En wat hoorde ze toen? Van Jezus. Wat heeft ze gedaan? Dan zegt ze, nou ja, hij kent me niet, hij weet niet van me af. Wat moet ik bij Jezus doen? Nee, dat zegt die vrouw niet. Ze heeft van de Heer Jezus gehoord dat de Heer Jezus, en daar moeten jullie vanmiddag goed naar luisteren, niet alleen haar lichamelijk beter kan maken. Dat is mooi als dat gebeurt. Maar er kan weer een andere ziekte komen. Maar bovenal haar hart kan ze nieuw maken. En dat is nou, lieve kinderen, wat jullie en wat ik ook nodig heb. Een nieuw hart. Een hart waarin de liefde tot de Heer is. Een hart wat de Heer wil volgen. Een hart wat in de Jezus gelooft. En het daarom ook altijd van de Heer Jezus verwacht. Bid je daar nou om? Bid je daar nou om? Heere, geef me nou alsjeblieft zo'n hartje. Er zijn een heleboel dingen in de wereld die zijn niet aantrekkelijk meer hoor. Want die gaan ook voorbij. Maar wat de Heere belooft, dat is en dat blijft er. En daarom vraag het maar van de Heere. Het is het belangrijkste in je leven. Een hartje te hebben wat naar de Heere uitgaat, in de Heere gelooft, hem mag liefhebben. En dan ga je genieten van de dingen die de Heere je ook geeft. Maar dan mag je elke keer weer naar hem toe gaan om hem te vragen. En dan mag je elke keer weer naar hem toe gaan om hem te bedanken. Zul je dat nou doen? Zul je daar nou om vragen? Dan zie je vanmiddag ook aan die vrouw. Dan is het niet dat de Heere zegt, nee, ik wil van je niets van je weten. Nee, dan zegt de Heere tegen je, zeg het eens. Wat is er nou precies aan de hand? Opdat je het hem zult vertellen. En dan zegt de Heer, in mij is nou behoud. Ik wil je herder zijn. Daarom erom bidden, hè? Lieve kinderen, niet vergeten, juist in je jonge jaren, als de Heer het zegt, dat je tot hem mag komen. Het gedeelte wat voor ons ligt, gemeente, dat is eigenlijk, we lezen er zo gemakkelijk overheen. Dan ziet u een stukje van Jairus en dan komt er een keer die bloedvloeiende vrouw en dan gaat het weer met Jairus verder. En denken, ja, dat is even een vervelende onderbreking geweest. Jairus zal op zijn nagels gebeten hebben, want het was toch ernstig met het kind. Anderen zeggen al dat het op sterven lag, het is nog maar de vraag. Als zij bij Jezus gekomen is of ze nog leeft, dus er is haast bij. En dan is oponthoud, elk oponthoud kan fataal zijn. Want Jezus, moet u opletten, moest wel komen en moest de hand op haar leggen. Dat was wel de verwachting van Jairus. Er moest wat gebeuren. Ik denk dat dat in ons leven ook zo vaak is. Ja, als het is dat de Heer ons komt te bekeren, dan moet er wat gebeuren. Dan moet Hij wat doen. Dat moet ervaren worden. Op een andere plaats leest u dat er staan die zeggen, het woord is genoeg. En dan in één keer deze vrouw. Jezus hoeft de hand niet op haar te leggen. Jezus hoeft niet een woord tot haar te spreken. Maar deze vrouw gaat tot Jezus omdat ze gelooft dat Hij gekomen is om het verlorene te zoeken en te behouden. En daarom staat ze als een tegenstelling in één keer zo opgetekend tussen de geschiedenis van Jairus en deze vrouw. Maar er is nog wat. Het gedeelte wat voor ons ligt is niet voor niets opgetekend dat er nadrukkelijk staat dat er een grote schare is die Jezus volgt. Dat was in die tijd, we zouden zeggen, stampvolle kerken. Als Jezus voorgaat, dan moet de koster de stoelen bijzetten. Waren die mensen dan zo heilbegierig? Waren die mensen dan die naar Jezus uitzagen om Jezus te doen is? Helaas moeten we constateren dat dat niet het geval is. Ik hoop niet dat het voor u en jou zo zal zijn, dat je alleen maar komt omdat het hoort en misschien is er wel wat bijzonders wat je nog hoort of dat er wat gebeurt. Maar dat het niet om Jezus gaat. Dat was bij die scharen wel zo. Dat vindt u later opgetekend. Dat als de Jezus zegt, tenzij dat ge mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, gij zult het koninkrijk Gods niet zien. En we zouden denken dat ze dan gelijk om Jezus vragen en Jezus te voet vallen en plaatsen van een keer hem de rug toe. Deze reden is hard. Die scharen was het lemen te doen om het bijzondere. En dan zeker weer met Jairus, wat zou die daar met dat dochtertje gaan doen? Wat zou die misschien wel, net als die blind geworden, wat slijk maken en op haar leggen? Zou die de handen op haar leggen? Zou die een spreuk uitspreken? Er zal wel wat bijzonders weer gaan gebeuren en daar waren ze verzot op. Begin onze tijd ook alweer wat op te lijken. Er moet weer wat bijzonders worden, er moet wat bijzonders gebeuren. Tongentalen, handopleggingen. En ik weet allemaal niet wat er meer moet zijn. En dan is het bijzonder. Dat vinden we mooi. Maar dat het om Jezus gaat en om Hem alleen. Wordt bij die schade niet gevonden. En dat is wel bij deze vrouw. Want er staat er heel nadrukkelijk, we hebben dat gelezen, u weet het, ze is overal geweest. Kwakzalvers, handopleggers, strijkers, ik weet allemaal niet wat er geweest is. Het heeft alleen maar haar hele pensioentje gekost. Haar spaarrekening leeg geplunderd. En in plaats dat het beter werd, werd het erger. En er staat dus een opgetekend en ze heeft van Jezus gehoord. Moeten we nou eens voorstellen, gemeente, dat er eentje binnenkomt die heeft van Jezus gehoord. En dat hij na de dienst het zal zeggen, dan mag ik weten door Jezus bouwt. En zegt de vriend, zo gemakkelijk gaat het niet, hè. Zo gemakkelijk gaat het niet. Er zal eerst wel wat meer gekend en wat meer beleefd moeten worden. En dan is er misschien een mogelijkheid dat je inderdaad zalig zult worden en Jezus zult geloven. Want laten we maar eerlijk zijn, lieve mensen. Het is dat Jezus het zegt, uw geloof heeft u behouden. Dan zeggen wij van deze vrouw, het was nog helemaal niks met haar. En het was alleen maar te doen dat hij als een geneesheer haar gezond zou maken. Maar er is niks, geen zaligmakend geloof bij te vinden. Er is alleen maar een toevluchtnemend geloof om gezond te worden. Maar Jezus heeft het gezegd, dat weet u. En dan moeten we daarvoor buigen voor dat woord. Branders zou het aan onze kant niet geweest zijn, hadden we het nooit geloofd dat het goed zou komen met die vrouw. Want deze vrouw was uiteindelijk, ook toen ze naar Jezus toe ging, een wetsovertreder. Een wetsovertreder. Want deze vrouw is een onreine. Deze vrouw mocht helemaal daar niet komen. Deze vrouw moest op afstand staan. Deze vrouw moest het zeggen als iemand in de buurt kwam. Onrein, onrein, onrein. Zodat die ander niet met haar in aanraking gekomen zijn. Ze mocht niet naar de synagoge toe. Ze mocht niet naar de tempel toe. En dat was toen de tijd heel wat. Als je niet op kon gaan naar de tempel om een offer voor zonden en schuld te brengen, was dat een teken dat je verloren lag. Dat er geen behoudenis mogelijk is voor je. En dat is wat deze vrouw dan eigenlijk zoekt. Maar deze vrouw die mag er niet komen en die ervaart het dan dat als er niet zou gebeuren en als Jezus niet zou doen, dan is het voor eeuwig verloren zaak. Hebt u het ook al ervaren? Want u gaat niet verloren, dat weet u. U gaat helemaal niet verloren. Er staat in de Bijbel, en dat geldt ook jullie kinderen. Dat is aangrijpend hoor. Papa en mama hebben dat gezegd. We liggen verloren. We liggen verloren. Verloren, dood in de zonde en misdaden. Net als deze vrouw. We kunnen niet zalig worden, we liggen verloren. En daarom kunt u buiten Christus nooit zalig worden en blijft de tweede dood, in de eerste dood geboren, van God gescheiden. De tweede dood volgt eeuwig van God gescheiden, tenzij u tot Jezus gaat. En deze vrouw gaat naar Jezus toe omdat ze van hem gehoord heeft en in hem gelooft, het van hem verwacht, want het staat in zijn woord, die het van hem verwachten zullen niet beschaamd uitkomen. Ja maar, zeggen wij dan, hè? Ja maar. Dat is het ergste wat ik binnen de kerk vind. Altijd het ja maar, altijd maar weer. Dat ja maar, dat is puur ongeloof en het gesis van de duivel. Deze vrouw heeft in Jezus geloofd en dan is ze dat zij dan door die schaar heen gaat. Want nu is daar de gelegenheid. Grote scharen tot twee keer toe die hem verdrinkt. En die op Jezus ziet. En wat staat er, komt ze ook van achteren. Misschien heeft ze wel wat over haar hoofd getrokken of wat dan ook. Ik weet het niet, staat er niet. Maar ze komt van achteren om zo van achteren dan bij Jezus te komen. Wie zal erop haar letten? Misschien dat ze zeggen, wat een brutaal mens dat zo'n beetje met de ellebogen zich naar voren wringt om zo dicht mogelijk bij Jezus te komen. Misschien zijn erbij, die hebben nog wel geprobeerd haar wat tegen te houden. Maar standvastig is in dat ene doel. Dat is heen te gaan naar Jezus toe. En het van Jezus alleen te verwachten. Deze onreine die niet mag komen, want dat wist ze, dat staat in Leviticus. Ik lees u dat even voor. Wanneer ook een vrouw vele dagen buiten de tijd haar afzondering van de vloed haars bloeds vloeien zal, of wanneer zij vloeien zal boven haar afzondering, zij zal al de dagen van de vloed haar onreinheid als in de dagen haar afzondering onrein zijn. Vrouw, je mag er niet eens heen gaan. Vrouw, je mag niet eens door die schaar heen gaan. Want al degenen die je aanraakt zullen onrein zijn. O wee, als ze erachter zullen komen. Want dat betekent dat ze die avond niet op kunnen gaan naar de tempel of naar de synagoge. Hoe durf je? Ja, maar de nood zal maar eens groot zijn. Is de nood bij u ook al groot geworden? Dan ga je niet meer redeneren. Dan staat er maar één voor ogen. Dat is Jezus alleen. Dan ga je naar Jezus toe. De toevlucht tot hem te nemen. Al zegt iedereen het mag niet en het kan niet en dat zal waar zijn. Dat gaat die vrouw zo ook erkennen en belijden. Maar het zal maar de dood zijn die voor ogen staat. Zal je verlorenheid zijn, maar die op je hart gebonden gekregen hebben. Onrein, onrein, niet voor God te kunnen bestaan. Wat doe je dan? Wat iedereen dan ook zegt, het zal waar zijn. Maar er is er maar één waar je terecht wil komen. Jezus alleen, bent u er terecht gekomen? Bent u al met uw verlorenheid, met uw onbekeerdheid, met uw zonde, met uw schuld, met je dwarsheid? En niet doen wat papa en mama zeggen of wat de juf of meester zegt, al bij Jezus gekomen? Bent u als bij hem terecht gekomen? Om het van hem te verwachten, dan houdt je eigen werk houdt op. Dan ga je merken dat heeft geen enkele zin meer. Het vermoeit je alleen maar. En het geeft alleen maar nog meer onzekerheid. Maar er is maar één plek waar de zekerheid te vinden is. Dat bij Jezus alleen. En zo is het dat dan deze vrouw tot Jezus vlucht. En waar gaat het dan om? O gemeente, dan is het dat bijzondere wat je bij deze vrouw vindt, dat ze nou Jezus gaat om gezond te worden? Ja, dat heeft ze nodig om naar de tempel te gaan. Maar het is deze vrouw om meer te doen. Om meer te doen. Tuurlijk is het dat wij graag voorbeden laten doen als ons een ernstige ziekte heeft getroffen, opdat we van die ziekte zullen genezen. En dan mag u ook omvragen naar het lichaam. Maar als dat het enige is, dan bent u een ellendig mens. Want dan bent u nog een rampzalig mens. En daarom is het deze vrouw niet te doen in de eerste plaats om gezond te worden. Dat heeft ze wel nodig. Waarom heeft ze dat nodig? Wel, ze moet geen onreine meer zijn, ze moest rein zijn om op te kunnen gaan naar de tempel, opdat daar voor haar de offers voor zonde en schuld gebracht zouden worden, dat ze daar mag zien op het lam dat geslacht wordt en spreekt van het lam. En ook dat weet wel, dat staat er zelf, dat zegt ze zelf, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Ze zegt dan, als zij dan tot Jezus zal gaan en ik mag zijn klederen aanraken, wat staat er dan? Eigenlijk staat er in het Grieks hetzelfde woord wat Jezus straks uitspreekt. Ik zal behouden worden. U begrijpt best dat onze Statenvertalers het vertaald hebben met zal gezond worden. Ik had eigenlijk liever gehad als ze het om zouden keren. Dat hebben ze in de kanttekening staan, behouden worden. Het woordje gezond in de kanttekening en behouden worden in de tekst. Maar ik begrijp het wel, want zij moest, zoals we net al zeiden, rein zijn om naar de tempel te kunnen gaan. En dat was voor die tijd dat je dan inderdaad met God verzoend kon worden. En als je niet naar de tempel kon gaan, dan kon je met God niet verzoend worden, dan was je verloren. Ik denk dat is de gedachtegang van die dagen bij de discipelen, dat weet u wel. En dat ze dan zeggen tot Jezus, bij die blind geboren, wie heeft er zo gezondigd, zijn ouders of hij zelf? Want deze man ligt verloren, net als wij. En dan wordt het nood. Is het al nood geworden bij u, bij jou? Is de nood er al? Wel, deze vrouw hoort van Jezus en dan gaat ze in dat geloof naar Jezus toe. Waarom? Omdat hij wat zal doen, omdat hij wat zal spreken. Nee, dan is dat dat wonderlijke wat deze vrouw zegt. Als ik maar de zoon, dat vindt u bij de andere evangelie terug, bij Marcus dan net niet. Maar als ik de zoon van zijn kleed zal aanraken. Dat hebben de andere evangelisten, Lucas en Matthijs, er niet voor niets bij staan. Als ik de zoon van zijn kleed zal aanraken, wat wil dat nou zeggen? In eerste plaats, ze moest bukken. Ze moest buigen. Dat moeten we ook leren. We moeten leren te bukken en te buigen. Dat moest die vrouw ook. Ze moest bukken, buigen om de zoon van zijn kleed aan te raken. Maar dat is nog wat. Waar spreekt die zoon van dat kleed nou van? Wel, elke Jood moest in die dagen, als hij de straat op ging, moest hij een kleed aandoen met een zoom onderaan en vier klosjes. En die vier klosjes zeiden eigenlijk dat alles van deze aarde gedragen moest worden door de wet. En daar sprak dan de zoon van. U weet, Mozes heeft het tot het volk Israël gezegd, en als je in het land der belofte zult komen, dan zal de wet zijn op uw hand en op uw voorhoofd, aan de deurpost van uw huis en aan de poort van de stad. Doen ze nog, hè? Ze hebben er nog niets van begrepen. Ze doen het nog met die gebedsriemen enzovoort, dat uiterlijk vertoon, maar er is dat de Heer wat anders heeft willen zeggen. Wat uw hand doet en wat uw hoofd denkt en wat er in het gezin gebeurt, in de maatschappij gebeurt, dat moet gedragen worden door de wet Gods. Maar ook in de dagen van Jezus rondwandeling hadden de mannen wel die zoom zitten. Ja, de farizeeën hadden zelfs staat dat ze de zomen breed gemaakt hadden. Och, het waren zulke wettische mannen. 630 geboden erbij gemaakt. En last, opgelegd op het volk en zelf de mazen van het net gezocht. Dat is waar Jezus ook op aanspreekt. Maar deze vrouw weet het, die zoon van de wet, dat ze een schuldige is. En dat ze schuldig staat tegenover God, dat is een onreine, dat ze niet mocht komen. De wet moet haar veroordelen, dat erkent ze door te bukken, dat ze als het ware onrein is en daarom daar niet had mogen komen. Maar ze weet ook dat er één is die de wet vervult, zal vervullen. Dat is door de profeten verzegd. Dat deze Jezus de wet vervult tot de laatste titel en jot, het laatste kommaatje, het laatste puntje toe. Dat hij niet ter aarde zal vallen, wat u en ik en wat jij had moeten doen, dat doen we niet. We zeggen wel dat we de wet moeten houden. Nee, niet om er zalig door te worden. Dat zijn van die wettische mensen. Dan ga je naast de fariseer en de wetgeleerden zitten. En dan ga je er nog van alles en wat bij verzinnen. Om het nog maar wat zwaarder en nog wat moeilijker te maken. En dat die mensen zeggen, nou dat is nou zo'n wettisch mens. Dat is nou zo'n wettisch mens. Dat is nou zo'n echte. Nou vergeet het maar, het is geen echte. Maar we overtreden de wet wel. Dus we houden de wet niet. We kunnen er wel van allerlei regels bij maken, maar dan gaan we die ook weer overtreden. Dan worden we alleen maar een grotere wetsovertreder. Want wie kan het houden? Kunt u het houden? Ach, laat me niks zeggen, we weten het wel van elkaar. Het weten de kinderen ook, van je kan de wet ook niet houden. Hé, nooit is gejokt. En nooit is lelijk gedaan tegen je broertje. En nooit je zusje is een keer aan de haren getrokken. Hij nooit eens een keer met de voet op de grond gestampt en tegen mama gezegd, ik doe het niet. Ja, hè. Zo wat weggepakt. Wat niet mocht. Wetsovertreder. En een wetsovertreder kan niet zalig worden. Deze vrouw erkent, ik kan van mezelf nooit zalig worden. Want de wet zal mij daartoe veroordelen. Hebt u vanmorgen bij stilgestaan toen die voorgelezen werd? Dat die wet u veroordeelt. Dat die wet het zegt, vervloekt degene die niet doet hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Heeft het uw hart geraakt dat u vervloekt bent omdat u het niet kunt doen? En wat hebt u daarmee gedaan? Ja, dan zegt u, ik ben ook maar een mens, ik heb mezelf ook maar niet gemaakt. O, God de schuld geven. Gods schuld, daar zijn we toch goed in. Gods schuld geven, sprak een poosje terug een jonge man die kwam naar me toe. Hij zegt, dominee, ik stop ermee. Ik zeg, waar stop je mee? Naar de kerk gaan. Ik zeg, oh. Ik zeg, ben je dan al bekeerd? Nou, nee, dominee, het maakt me helemaal niet uit. Maar ik zie de ellende die het op de aarde is en dat er staat dat God alle macht heeft in de hemel en op aarde en laat het allemaal toe, hoef ik zo'n God niet meer. Ik zie, jongen, ik kan het begrijpen. God is daar begonnen in Gaza. God is begonnen in Oekraïne. Heeft God allemaal gedaan? Nee, wij mensen niet. Het is ons alleen maar overkomen. Gods schuld. Ik zeg, zie je het dan zo? Nou ja, dat was wel wat anders, maar toch hoeft het van hem niet. Ik weet niet of het anders wordt in zijn leven. Maar we zijn natuurlijk wel God goed in. Om onszelf te rechtvaardigen en God de schuld te geven. Want dan had God me maar niet zo moeten maken. Dan had God me niet zo'n karakter moeten geven. En dan gaan we maar door. God wordt er zo moe van, hè. Van die mensen die al die opsommingen maar maken. Dat het zijn schuld is. En dat hij het anders moet doen. En dat ik wel beter wil. Maar dat hij het niet doet. Nou, noemt u maar op. Vindt u bij die vrouw niet. Die vrouw komt als een schuldige. En ze erkent het dat ze eigenlijk naar de wet een onreine is en geen rechter op heeft. Daarom bukt ze. Maar er is er wat anders dat er dan staat. En kijk, dat is nou dat geloof. Ze gaat niet zomaar naar Jezus toe. De laatste strohalm waar ze zich aan vastgrijpt. Baat het niet, het schaadt ook niet. Dat is een duivelse godsdienst. Maar ze gaat naar Jezus toe met dat geloof. Want moet u erop letten wat er daar staat. Indien ik maar zijn klederen, of zoals ze net zeiden. Waarbij de ander de zoon van zijn klederen mag aanraken. Misschien dat er dan wat zal gebeuren. Misschien dat hij naar me om zal zien. Misschien dat hij wat zal doen. Misschien dat hij me gezond zal maken. Als je met zo'n misschientje naar God toe gaat, dan doet hij het niet. God houdt niet van misschientjes. God houdt alleen maar van een vastheid en een zekerheid die het van hem verwachten. Dat is zekerheid, dat weet u toch? Het is niet iets maar van hem afwachten, maar zien, of maar een beetje op hem wachten. En eigenlijk moeten bemerken dat niet gebeurt. Nee, je verwacht. Dat is een sterk woord, dat begrijpen de kinderen ook. Mama is, wacht niet af als er een kindje in de buik is. En dan ziet ze wel het zo. Nee, mama, verwacht. Dat is vast en zeker. Het zal geboren worden. Wanneer en hoe het geboren zal worden, dat weet mama ook niet. Maar wel dat het geboren zal worden. Dat is verwachten. Zo moet u naar de Heere gaan. Niet van hem verwachten. Dat is vastheid, zekerheid, dat u niet beschaamd zal uitkomen. Als u inderdaad met dat hart waarvan u gevoelt verloren te liggen. En dat u zelf niet kunt behouden, maar dat hij tot behouden is gekomen. Zo vlucht. Hebt u dat al gedaan? Zo te vluchten naar hem. Zo gaat deze vrouw. En wat zegt ze dan? Er staat er zo prachtig. En ik zal behouden worden. Ik zal gezond worden. Ziet u, dat is wel wat anders dan dat misschien. Baat het niet, dan schaadt het niet. Deze is in de volle vertrouwen, in de volle verzekerheid. Op Jezus te zien, in Jezus te geloven. Bent u zo al naar hem toegegaan? Bent u beschaamd uitgekomen? Zeker, het wordt bestreden, dat is wat anders. Want we mogen in Nederland allerlei godsdiensten hebben. Je mag boeddhisme hebben, islam hebben. Noem ze allemaal maar op. Gooi ze maar allemaal op één hoop. Allemaal godsdiensten. En de duivel zegt prachtig mooi. U mag zo rechtzinnig zijn als u wilt. Mooi, zegt de duivel. Als u Jezus maar niet nodig hebt. En daar gaat het om. Als het u om Jezus te doen is, dan komt de duivel erop af. Dan zullen de bestrijdingen komen. Daar weet er Jezus ook van af. Dat als deze vrouw zo naar hem toe gaat en ze met die zekerheid mag weten dat ze behouden zal zijn, dat ze gezond zal zijn. Wat denkt u dat ze nader dan tegen haar zullen zeggen? Zoals het bij ons ook wel voorkomt. Ja, maar het gaat niet zo gemakkelijk. Je moet niet denken dat het zo snel gaat. Je denkt toch niet dat je nou wel geworden bent. Je denkt toch niet echt dat je nou bekeerd bent. Wat kunnen we soms die lompe klompen van ons zetten op dat tedere geloof. Een kind kan toch niet zalig worden. Dat kind moet toch heel wat meemaken. En we vergeten dat hij tegen ons ouder juist gezegd heeft. Je moet worden als een kind in dat eenvoudige kinderlijke geloof. Dat niet heeft over misschientjes en jamaars. Maar die het zeggen dat de Heer Jezus ook gekomen is om ook lammeren, over lammeren de herder te zijn. En dat past geen geredeneer, gemeente. Dat is ook bij deze vrouw. Die vastheid en die zekerheid gaat ze heen naar Jezus. En wat doet ze? Ze bukt. En ze raakt de zoon van zijn kleed aan. En dan, ja, moet je maar afwachten. Nee, we zeiden het al, als uw zoon naar de Heer toe gaat, hoeft u niet af te wachten. Dan is hij daar. En dan zorgt hij. Hij weet van uw nood. En hij weet wat er in uw leven nodig is. En dan staat er zo heel nadrukkelijk dat ze dan gaat en ze raakt hem. En terstond, aan twee kanten, dat vind ik zo mooi hier. Aan twee kanten terstond. Terstond bij die vrouw en terstond bij Jezus. Terstond. Hetzelfde moment, want al die artsen en al die kwakzalvers en al die strijkers en al die handopleggers en noemt u maar op, niet hebben kunnen bereiken. Ze hoeft alleen maar zijn kleed aan te raken en terstond is ze gezond geworden. Maar tegelijkertijd ervaart Jezus ook dat terstond van hem kracht is uitgegaan. Terstond. Dus tegelijkertijd ervaren alle twee dat er iets gebeurt. Wat gebeurt er? Dat Jezus haar gezond maakt en dat het tot haar behoudenis zal zijn. Daar had ze toch om gevraagd. Ik zei dat strak en ik zal de zoon, ik zal zijn kleding maar gaan. Ik zal behouden worden. Dan moest eerst die gezondheid wel voor zijn, maar kijk gemeente, daar ging het deze vrouw om. Toen gezondheid was een heel belangrijk ding en dat is voor ons ook nog belangrijk. Hoewel wij als we ziek zijn of wat dan ook, of een bloedvloeiende zijn, dan is het niet dat wij onreine zijn. Dat kennen wij niet meer. We zeggen, blijf op een afstandje. Nee, dat is er niet meer. Maar gezondheid mag u ontbidden. Gezondheid is een groot goed, maar het is niet het belangrijkste. De Heer kan juist wel eens een ziekte gebruiken om u te behouden. Te behouden. Omdat u maar doorging en u was maar bezig en u was maar druk en u was bezig een naam te maken en noemt u maar op. En natuurlijk mag je gaven en talenten gebruiken en drogisterij gaat. Dan zei ik ook niet, je moet maar afwachten. Nee, je doet je best, je maakte reclame, je gaf aanbiedingen. Want uiteindelijk die kassa moest rinkelen. Dan mag je ook voor inzetten. Maar als dat het nou enige is dat we op deze aarde hebben, hebt u straks zelfs geen druppel water. Vreselijk. Dan mag je bidden om gezondheid, dat is waar. Maar als dat dan enkel om die gezondheid te doen is. En daarna hebt u Jezus niet meer nodig. Weet u wat dat betekent? Dat straks Jezus u niet nodig heeft. Ik ken u niet. Dat zal toch wat zijn? Ja, maar ik heb onder de preek gezeten, ik heb in uw naam geprofiteerd, ik heb een glas water gebracht. Ja, die ik zit nog op de troon. En daarom zegt Jezus, ik ken u niet. Is nog verloren. Maar nou van hem alleen te verwachten is deze vrouw. En dat volle vertrouwen en die volle verzekerdheid dat die tot hem gaan, die beschaamd zullen komen. En terstond. En dan gaan we letten op het woord van Jezus, want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dus we zeiden straks aan het begin, als Jezus dit niet gezegd, dat hadden wij gezegd. Als rechtzinnige kerkmensen, het is nog niks met die vrouw. Ze denkt wel dat het wat is. Maar het is niets, nee. Dan moet u opletten hoe het dan gaat bij Jezus. Als dan die vrouw weer weg wil gaan. Wat zegt dan Jezus, wie heeft mij aangeraakt? Nou, we kennen het, de discipelen zeggen, dat is ook een vraag. Zeg, hallo. Iedereen staat te verdringen, hoeveel hebben jullie al niet aangeraakt en gaat u vragen wie heeft me aangeraakt. En dan komt het mooie. Dan gaat Jezus ook helemaal niet op in op dat antwoord van die discipelen. Maar dan komt het en hij draait zich om te zien wie het gedaan heeft. Ziet u dat? Al dacht die vrouw dat Jezus niet van haar wist. En dan heeft Jezus die vrouw op dat moment niet gezien. Maar hij heeft wel gevoeld wat deze vrouw heeft gedaan. Want er staat er heel nauwdruk en hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. Hij ziet naar haar uit. Dat is schrikken. Dat is schrikken. Dat Jezus zich omdraait en hij kijkt en dan ziet hij die vrouw en ik denk, jij was het. Jij was het. En die vrouw gevoelt het dat hij ervan af weet. En denkt die vrouw, nou is het een verloren zaak. Nou ben ik 5 minuten genezen en straks zullen ze me naar buiten de lege plaats voeren en me stenigen omdat ik als een onreine door de scharen heen gegaan ben dat ik Jezus heb aangeraakt. En wat zou Jezus er zelf niet van zeggen? Hij, de reine die door mij toedoen, een onreine geworden is. En daarom vrezen en bevende komt zij naar Jezus toe. Vrezen en bevende. Want nu zal de schade, hé, dat is toch Marie. Dat was toch die onreine. Hoe is ze nou bij Jezus gekomen? Wie heeft ze van ons allemaal wel niet aangeraakt? Vrezen en bevende. En wat zal Jezus nu zeggen? Maar lieve mensen, daarvoor is hij toch nou juist gekomen. Om de onreinheid van deze vrouw op zich te nemen. Om uw schuld, jouw schuld en zonde op zich te nemen. Opdat hij zijn gerechtigheid, zijn reinheid u en jou en mij zal schenken. Daartoe is hij toch juist gekomen. De zondeloze tot zonde gemaakt. Hoe komt dat? Omdat hij u, jou, mijn schuld op zich nam. U en jou mijn zonde op zich heeft genomen. En daarom voor God een vervloekte wet. De heilige der heiligen. Omdat wij vervloekte, onreine, nou voor God zullen kunnen bestaan. Dat is toch wat. Dan was het die vrouw om te doen, om voor God te kunnen bestaan. En dat ze nou Jezus voor nodig. Wij ook vanmiddag hier. Bent u nou gekomen omdat u zelf hebt leren kennen en Jezus hebt nodig gekregen? Hebt u daarom de toevlucht tot hem genomen, het van hem verwachtende? En wat is het dan? Kijkt Jezus vanmiddag u, jou en mij ook aan. En dan zegt hij, zie hier ben ik. Maar wat wilde hij ook wel horen? Dat uw hart voor hem uitstort, verborg. Het kwaad niet dat in mij werd gevonden. Ik vertelde al mijn ongerechtigheden. Deze vrouw staat er dan zo heel nadrukkelijk. En ze viel voor hem neer en vertelde hem al de waarheid. Ze liet niets achter. Met de schuld, met de ongerechtigheden, met de zonde ging ze naar Jezus. Dat moet u ook maar doen hoor. Er zijn van die mensen die gaan met een ongerechtigheden breed uit. Dominee, nou ik zou eens vertellen wat mijn leven is verschrikkelijk. Paulus de grootste wel, nee. Ik ben de grootste zo. Mens, hou alsjeblieft op, daar heb je allemaal niks aan. Ga ermee naar Jezus toe. Ik hoef dat niet te weten, ik kan je niet zalig maken. Gaat u met uw schuld, ongerechtigheid naar hem toe? Of vertelt u het nog de anderen en dat vindt u dan nog heel godsdienstig en heel vroom en heel rechtzinnig? Maar je wordt er niet door zalig hoor. Je wordt er niet door zalig. Die andere zou uit zeggen, nou dat is er ook even. Ik had er toch wel wat anders tegenaan gekeken, maar dit hoor, dan weet ik het ook niet. Nou, dat hoef je ook niet te weten. God weet het. Maar zij vertelde hem alles. Want dan wordt het een zaak tussen Jezus en die vrouw. En tussen die vrouw en Jezus. Aan zijn voeten. Nee, niet van achter. Nou ligt ze van voor aan zijn voeten. Nou is het als ze hem aankijkt. Met de schuld en met de ongerechtigheid en met de onreinheid. Met al wat ze gedaan heeft. En ze stort haar hart voor hem uit. Opdat hij ervan af zal weten. Ja, wist hij al hoor. Wist hij al, maar hij wil het wel uit je mond horen. Hij weet wel wat er in je hart leeft, in jou en u en mijn hart, dat weet hij wel. En hij weet ook wel wat we gedaan hebben, er is toch niets voor hem verborgen. Maar God wil wel hebben dat we het hem vertellen, dat we hem zeggen. Dat is heel begrijpelijk, een kind begrijpt ook als je op straat gevallen bent en je komt met een kapot elleboog of een kapot knietje binnenlopen en dat ziet mama gelijk. Dan ziet ze dat bloed. En dat zegt ze dan, mijn kind, wat is er aan de hand? Ja, dat ziet ze toch. Nee, maar ze wil wel hebben dat verteld. En dan zegt ze, kom maar. Ik zal het wat afwassen, ik zal er een pleister op doen. En dan krijgen we nog wat lekkers. En is de pijn al een heel eind weg. Ze had het al gezien, maar ze wil wel hebben dat verteld. Als er wat is met die hoofdpijn. Zegt ze, mijn kind, wat is er? Och, mam, ik heb zo'n hoofdpijn. Nou, dat is wat de Heer ook van ons vraagt, lieve kinderen, dat we hem vertellen. Dat mag je nou in je slaapkamertje doen. Als je avondgebedje gedaan hebt, de mama of papa is weggegaan, dan mag je Heer gaan vertellen wat er nou van binnen leeft, Heer. Dan ben ik vandaag nog zo boos geweest, denk ik nog zo leeg gedaan aan mijn broertjes. De Heer te vertellen, dan storten we ons hart, gemeente, voor de Heer uit. En wat krijgt u van een antwoord dan? Bij de Heer is nooit een misschientje, hoor. En de Heer zegt nu, nou, dan moet je maar zien, ik weet niet of het ooit nog wat mee zou worden, nee. En dan moet u letten op de volgorde van onze tekst. Wat zegt hij aan dochter? Dus het is een Israëlitische vrouw. Abrams zaad. En toch een onreine. Maar dochter. Waar begint het mee? Uw geloof. Dat is wat de Heer in de eerste plaats van u vraagt. Als u tot hem, naar hem toe gaat. Dat u gelooft dat zijn woord waarheid is. En dat het in zijn woord gezegd dat hij tot hem gaan, dat hij die niet zal uitwerpen. Dat is geen ja maar dat is geloof. En dan mag u toch van mijn part een toevlucht nemen, het geloof noemen. U mag het een waarzalig maken, het geloof in het interesseert me allemaal niets. Als u maar tot hem gaat. Uw geloof. Op grond van zijn woord. U hebt geen sterker middel dan zijn eigen woord waar u hand op mag leggen. Waar dit gezegd heeft dat u voor u de goddeloze, dat u voor u de onreine, dat u voor u de zondaar gekomen is om u te rechtvaardigen en te bekeren. Hebt u hand op dat woord gelegd. Heer, hier staat het en hier ben ik zo één. Met die vastheid en zekerheid gaan, hè. Dit moet maar zien. Nee, gaan. Ja, misschien nee, niet. Ja, maar gaan. Tot hem. En beleid uw ongerechtigheid, uw geloof. En wat dan? Dan moet u opletten, want dan heeft u behouden. Dat is dat behouden, is dat eeuwige leven. Daar had die vrouw toch om gevraagd. Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal behouden worden. We hebben u net verteld waarom dat ook gezond staat. Maar daar was het haar om te doen. Het was haar niet te doen om een tijdelijk gezondheid, maar het was haar te doen om een eeuwige behoudenis. En dat krijgt ze hier. Dat mag ze uit zijn mond horen. Dat hij het gezegd heeft, dat ze behouden is. En dat ze daarom vrede met God heeft. Ga heen in vrede. Let op de gevolgen, dat geloof. Dat geloof, dat werkt behouden is. Door die behoudenis hebt u vrede met God. Dan kan God niets meer op u tegen hebben. Waarom niet? Omdat u onreinheid op Jezus gekomen is en zijn reinheid uw deel is geworden. En dan hebt u vrede met God. En dan is het ook, dan geeft hij daar dat teken bij, zou je kunnen zeggen. Want wat zegt hij dan? Dan zegt hij, en zijt genezen van deze uw kwaal. Die vrouw is nadat toch ergens aan gestorven. Misschien met een ongeluk, met een hartstilstand, een ernstige ziekte. Maar niet door deze kwaal. Deze kwaal die vrouw 12 jaar in haar vlees heeft meegedragen, heeft hij nu weggenomen. Omdat ze daardoor onreine was. Maar ze zal aan iets anders gestorven zijn. Dus de Heere zegt, die vrouw, uw geloof heeft u behouden, u hebt vrede met God en nu zal u niets meer overkomen. Dat wordt wel eens gedacht, hè? Als je nou Jezus gaat kennen. En als Jezus je herder is en je leidsman is, je zaligmaker is, dan gebeurt me niets meer. Nou moeten we in de psalmen kijken hoe vaak Gods kinderen juist klein gehouden worden. Omdat ze zich anders weer gaan verheffen. Want dat zit zo in dat vlees, die oude mens nog die over is. Maar ze krijgt in bijzonder ook mee, want als er straks zullen zijn die zeggen, maar vrouw, wat doe je hier? Vrouw, denk je nou de tempel te kunnen gaan? Ja, zegt ze, want hij heeft het gezegd. En daarvoor heeft hij dat teken gegeven, dat ik die kwaal die mij onrein maakte, door hem is weggenomen. Ja, dat hij die op zich genomen heeft, opdat ik als een reine nou zou mogen gaan naar de tempel toe. Dus dat krijgt ze erbij, als een teken, dat het vast en zeker is, want houdt u de rekening mee, de duivel komt voor op de stoelleuning te zitten van die vrouw, om te vertellen dat het nog niets kan zijn. En er zullen hele godsdienstige mensen toen ook geweest zijn, die zeggen, ja, maar het kan zomaar niet, weet u wel, al die dingen. Nee, maar het is uit zijn mond gekomen. Wat uit zijn mond komt, lieve mensen, dat is vast en zeker tot in der eeuwigheid. Dan moet u nou nooit aan twijfelen, dan wordt u heen en weer geworpen. En dan kunt u Jezus wel eens kwijt zijn. En dat komt in het leven van Gods kinderen veelvuldig voor. Jezus is de zijne nooit kwijt. Hij is ze nooit kwijt. Want hij heeft de prijs ervoor betaald. Gij zijt duur gekocht. En hij wil ze straks altijd en eeuwig bij zich hebben. Waar hij die bloedprijs voor betaald heeft. Dan bent u eeuwig zeker. Het ligt dan ook niet in de gelovigen dat hij niet twijfelt. Het ligt in het geloof dat niet twijfelt. Het geloof in Jezus twijfelt niet. De gelovige kan dan alleen weer geworpen worden. Dat zal blijven tot je laatst niet doet. Totdat die zonde, dat oude, die oude mens begraven wordt. Tot zo lang. Maar het ligt bij hem vast en dan moeten we ook altijd bij hem. Daarom moet u altijd ook maar bij hem terechtkomen. Maar niet in uzelf vroeten. En niet te veel staren op de omstandigheden, hoewel ze ingrijpend kunnen zijn. Dat begrijp ik best. Maar als je daar alleen maar op blijft zien, dan wordt het donker, wordt u moedeloos, twijfelachtig en noemt u maar op. En de duivel weet nog wel meer aan te raken, maar zie maar naar boven. Toen zie maar op hem de vastheid en de zekerheid. En de eeuwige behoudenis ligt in zijn handen. Heft uw hoofden opwaarts omhoog. Mag u dat kennen? En als je het nou niet kent, wat doe je nou na vanavond? Als je het nou nog niet kent, wat doe je nou? De binnenkamer in. De toevlucht te nemen tot hem. Om het maar voor hem uw hart uit te storten. Meer hoef je niet te doen. U hoeft niets mee te brengen, u hoeft niets te zijn. Ja, een groot zondaar. Maar er ziet hij juist naar uit. Dat er zulke komen. En dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Amen.